Dat zijn dus echt waar je de hele tijd op hamert. Dat elke maaltijd een mogelijkheid is om je sport en je gezondheid te ondersteunen. En dat je daar dus over na kunt denken. En dat het eigenlijk na een tijdje, dat ze er niet meer over nadenken, maar dat het een soort automatische piloot is.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. Het onderwerp van vandaag is de voeding voor jonge atleten. En mijn gast is sportdiëtist Sjoerd Privé. Wie veel traint, heeft energie nodig. Dat klinkt heel simpel, maar dat blijkt in de praktijk vaak een lastige klus. Vooral bij tieners. Het jonge sportlijf dat volop in ontwikkeling is, kan de zware belasting van veel trainen in combinatie met school aan. Maar goede verzorging is hierbij nodig. De lengtegroei is een hele fragiele fase waarin blessures op de loer liggen. Het leek mij een fantastisch onderwerp om dit met een collega die heel veel met jonge topsporters werkt te bespreken. En Sjoerd, jij zit ver weg in Qatar. En wij kennen elkaar niet persoonlijk, maar wij volgen elkaar op Instagram. En ik zag dat jij eerst bij Feyenoord op de jeugdopleiding hebt gewerkt. Toen ben je naar Den Haag, FC Den Haag gegaan. En nu zit je in Qatar en je werkt daar op een voetbalacademie.
Ja, dit heet Aspire Academy. En voor sommigen is het een bekend instituut qua topsport in de wereld. Maar inderdaad, het zijn studenten en dus atleten tegelijk in ons complex. En het is van 13 tot en met 18. Verschillende sporten, maar ik werk alleen met de voetballers.
Wat mij dus ontzettend intrigeert altijd met het begeleiden van sporters, is de leeftijdscategorie 12, 13 tot en met 18. Omdat je dan te maken krijgt natuurlijk met de groeispurt, de piek hè, van in de groeifase. Ja. Met alle mitsen en maren die daarbij horen en erbij komen kijken. Daarbij is voor die leeftijdscategorie voeding een lastig iets. Het heeft mijn interesse altijd. Dus het leek mij gewoon echt heel goed om daar een podcastaflevering over te maken. Dus superleuk dat jij daaraan wil meewerken. Maar even Sjoerd, voordat we verder gaan. Wanneer je vandaag voor het eerst een aflevering van Voedingspraat luistert, van harte welkom. En dit geldt natuurlijk ook voor alle trouwe luisteraars. Vergeet niet om Voedingspraat te volgen. Zo help je het bereik van deze podcast te vergroten. Nou Sjoerd, zoals gezegd, jij zit daar in Qatar. En ik zag dat jouw hele gezin ook daar woont.
Ja, klopt. Komende week ben ik hier precies een jaar.
En hoe is het daar?
Ik vind het zelf alle gebieden erg positief. Ik ben hier voor het werk gekomen omdat ik hier een fulltime baan als diëtist kon krijgen. En in een hele mooie omgeving. Mm-hmm. Maar inderdaad ook met mijn gezin. Ik heb twee kinderen. Vooral ook dat gezinsleven hier is heel prettig. Dus dat bevalt heel goed eigenlijk.
Ja, nou het klinkt ook echt als een fantastische uitdaging. Met hoeveel jeugdatleten hebben jullie op die academie rondlopen?
Rond 200.
Oké.
Zijn er in de 6 verschillende teams. En dan heb je de maaltijden die wij de sporters geven. Want wij geven ontbijt, lunch en avondeten voor iedereen die bij ons traint en op school zit. Maar die maaltijden zijn wel met alle andere atleten ook tegelijk. En dan is er altijd een van de diëtisten of meer aanwezig. Maar ik heb zelf te maken met ongeveer rond 200 jongens van het voetbal.
Ja, nou daar gaan we het zo ook over hebben. Gisteren was ik deze podcastaflevering aan het voorbereiden. En er stond natuurlijk de voorbeschouwing op van de Champions League wedstrijd van Barcelona tegen Napoli. En Wesley Sneijder zat daar als gast. Toen hadden ze het ook over jonge sporters, jonge voetballers. Er zit bij Barcelona een talent van 16 die ook meevoetbalt. En toen zei hij, toen ik 16 was, was ik nog helemaal niet klaar. Hè, fysiek ook voor het grote geweld. En wat je wel ziet is dat er veel meer jongeren al die stap maken naar het volwassen voetbal. En hij zei zelf, ik quote hem eventjes, 17, 18 jaar is een hele cruciale leeftijd in ontwikkeling. En ik denk dat sporters eigenlijk niet zo doorhebben hoe cruciaal die fase in hun leven is als het gaat om topsport.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk sowieso dat groei zelf, wat ik veel in praktijk meemaak bij de clubs waar ik heb gewerkt, is dat ze het wel heel belangrijk vinden dat ze groeien. Dus ze gaan een soort van, als we gaan meten, dan vinden ze het heel interessant. Van, ben ik gegroeid of niet? Of wat dan ook, een soort competitie tussen elkaar. Maar echt het belang om dat te ondersteunen, dat is niet heel duidelijk. En zowel bij de sporters, maar ook bij veel staf of bij andere collega's, is daar niet veel aandacht voor.
Je ziet wel dat er eisen worden gesteld aan ook jonge atleten. Hoeveelheid vetmassa, spiermassa, ja, fysiek. Hè? Dus we volgen allemaal ons eigen pad. En we kijken naar leeftijd, terwijl iemand biologisch gezien er anders voor staat dan iemand anders. Van, hè, als je 16 bent en je zet dat team, ja, al die jongens en meiden naast elkaar, dan zie je gewoon grote verschillen. Daar is wel aandacht voor, maar toch vind ik dat er eisen worden gesteld die vaak helemaal niet realistisch zijn om te verwachten voor een atleet op die leeftijd.
Nee, inderdaad. Het is echt wat ik gewoon al jaren tegenkom, is dat die jongens dus met elkaar gaan vergelijken van hoeveel ze groeien. Maar ja, dat ik ze altijd probeer duidelijk te maken van, joh, je hebt er bijna geen invloed op. Je hebt er misschien een beetje invloed op met voeding zoals wij dan willen. Maar verder is het gewoon het pakket wat je hebt gekregen van je ouders. Dus je kunt je hooguit gaan vergelijken met je eigen ouders. Maar om te vergelijken met teamgenoten of klasgenoten, ja, dat heeft gewoon echt geen zin. En iedereen heeft zijn eigen pad daarin. Ja. En is heel belangrijk dat daarin rekening mee wordt gehouden.
Nou, en waar we het ook over gaan hebben is het woord vetpercentage. Het is een beetje een rotwoord, maar goed, in de volksmond wordt dat toch wel heel veel gebruikt. Daar gaan we het ook over hebben, wat we daarvan vinden en op welke leeftijd we denken dat het geïntroduceerd zou kunnen worden. Laten we eerst even beginnen, Sjoerd, bij die groeispurt. Want de groeispurt is een periode waarin het lichaam in korte tijd heel snel groeit. Dat kan soms een centimeter in de maand zijn. Hè? Het is een fase van het jonge lichaam dat extra aandacht vraagt. Helemaal in combinatie met topsport. Maar als je dan kijkt, hè, die groep gaat ook gewoon vaak nog naar school. Je gaat eerst trainen, gaan dan naar school, gaan daarna nog een keer trainen. Afhankelijk van de sport die je natuurlijk beoefent. Eten moet 's ochtends vroeg al meegenomen worden. Want het is heel mooi op die academie waar jij werkt dat er met alle sporters en alle atleten gegeten wordt. Maar dat is hier alleen op Papendal, denk ik.
Ja, daar misschien wat voetbalclubs die dat doen.
Voor de jeugd?
Drie maaltijden op een dag, dat zie je bijna nergens, denk ik.
Nee, en dat zou eigenlijk wel moeten. Zit je wel te struggelen met wanneer moeten ze dan eten? En dat moeten ze dus 's ochtends al meenemen. Nou, en als jij al om 6:30 op moet staan en je moet de hele dag bedenken en meenemen wat je moet gaan eten, is het natuurlijk best een gedoe.
Nee, dat is zeker zo. Dus dat is ook waar ik altijd wat tegenaan liep. Als je inderdaad je adviezen geeft, vooral met de jonge sporters die nog fulltime naar school gaan, dat is gewoon heel anders dan dat je met al professionals werkt. Dus die gewoon hun hele leven kunnen indelen rondom hun training. En geen rekening hoeven te houden met school. Dus ja, dat is altijd iets geweest, de sporters over te informeren, maar ook daarin de ouders te betrekken.
Zeker, maar goed, ik zie best wel heel veel welwillende ouders, maar dan heb je natuurlijk toch nog de trainingstijden die vaak rond etenstijd zijn. Je hebt te maken met school, je krijgt niet zomaar overal vrij van, wat ook logisch is natuurlijk. Dus het is echt heel vaak een puzzel. Ook als je op de jeugdopleiding rondloopt bij de voetbalclubs. Ik hoop dat als er trainers luisteren, coaches, ouders, maar ook de atleten zelf, voeding heel belangrijk is. En dat je ook zelf daarin in charge bent. Dat je ook probeert te regelen daar waar het kan, dat je goed kan eten.
Ja, inderdaad. Ja, ik kan het alleen maar beamen.
Ja, dus daar gaan wij voor strijden, Sjoerd, samen.
Ja.
Oké, dan gaan we het even over die groeispurt hebben. Hè? Meiden zitten rond 11, 12 jaar hè? En jongens vaak 14, 15 jaar.
Wij bekijken het echt per individu hoe dit dan gaat. Wij hebben een structuur opgezet om in ieder geval alle leeftijden maandelijks te meten qua lengte. En ook gewicht doen we dan ook gelijk. En één keer per half jaar, dan zijn we met verschillende disciplines, gaan we team per team gaan we doornemen. Dus stel je voor, de onder 13 is aan de beurt, dan is hun fysio aanwezig, dan is hun inspanningsfysioloog aanwezig, dan ben ik aanwezig, dan is de dokter aanwezig. Al die staf die daarmee te maken heeft, is aanwezig. En dan gaan we per speler, gaan we eigenlijk het afgelopen half jaar doornemen. Qua groei. Om het niet al te ingewikkeld te maken, we kijken naar de historie van de afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Om te kijken van, is er een toename in de groei van de afgelopen 12 maanden? Dus dan kun je echt zien van, stel je voor, we zouden vandaag kijken. Dan kijken we vanaf vorig jaar februari. En is dat tussen de 8 en 10 centimeter groei in de afgelopen jaar?
Mm-hmm.
En dan kunnen we bepalen van, deze zit nog niet in de groeispurt. Deze zit momenteel in de groeispurt, of deze heeft zijn piek al bereikt en neemt juist af.
De periode voor de groeispurt, Dan heb je de groeispurt, hè, de peak height velocity. Dus dat je in de dat je de snelste groei hebt, piek hebt. En daarna heb je de derde fase. En in die fase begint het hormonale systeem te werken. En dan kun je pas echt met spieropbouw gaan beginnen. Op een rustige manier.
Ja, precies.
Omdat daarvoor kun je wel... Ja, dan zie je ook dat er niet veel gebeurt qua spiermassa-omvang.
Nee, dat geef ik dan ook aan aan die spelers zelf. Van joh, op dit moment is jouw lichaam nog veel te veel aandacht aan het besteden voor de lengtegroei. We kunnen wel heel erg gaan stimuleren dat jij je spieren groeit. Maar daarin neemt je lichaam zijn eigen beslissing. En die tijd komt voor jou nog wel. Of even geduld, of dat soort dingen.
Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Want ik krijg wel vaak te horen dat ik moet fysiek sterker worden. Terwijl als het lichaam nog niet die groeipiek heeft gehad... dan heeft dat ook helemaal nog geen zin om daar heel zwaar in te investeren. Je kunt wel altijd krachttraining doen natuurlijk... gewoon om die oefeningen te leren en de coördinatie.
Ja.
Maar het lichaam moet er wel klaar voor zijn.
Ja, daar zit het vooral in. Maar de hypertrofie waar je het in andere afleveringen over hebt gehad...
Ja.
Daar moeten ze dan nog geduld mee hebben. Ja, omdat ze dan ook echt duidelijk te maken is eigenlijk het belangrijkste. Dat ze vertrouwen in hun eigen lichaam hebben. En dat voor iedereen die tijd wel komt dat je daarin kunt investeren en ook resultaten kunt behalen.
Ja, maar het is natuurlijk wel fantastisch dat jullie dus, zoals je als je vandaag met die groep zou zitten. Hè, bijvoorbeeld onder 15. Je gaat met al die disciplines, zitten jullie om onder 15 door te spreken. Dan gaan jullie eerst een jaar terug kijken van hoe was de lengte en gewicht? En dan neem je dat hele jaar, neem je al die getallen mee.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Dus dan kijk je naar de hele historie van het afgelopen jaar. En dan maak je echt met elkaar de beslissing. Dus het is niet zo van dat het een feit is de inschatting is dat hij er nu in zit.
Ja.
Het is niet zo van, dit nummer is het, dus hij zit erin of hij is het voorbij.
Ja.
Het is echt een inschatting en dat analyseer je of evalueer je eigenlijk een half jaar later weer.
Ja.
En dan kun je zeggen... of we goed zaten met z'n allen. Maar in ieder geval maak je met elkaar die beslissing. En weet ook iedereen waar deze individuele sporter mee te maken heeft.
Ja, en als je dus nu die meting hebt gedaan... Hè, en iemand is in de afgelopen jaar 12 centimeter gegroeid. Ik weet niet beter dan ik ooit heb gelezen... dat je met in een groeipiek wel 1 centimeter per maand kan groeien. Ja, dan is de kans natuurlijk heel groot... dat je die groeispurt natuurlijk hebt gehad en of daar middenin zit. Nou goed, dan weten we dat. Hè? Dus dat kun je thuis natuurlijk ook gaan monitoren. Hè, je kind qua lengte bij gaan houden en goed evalueren en monitoren wat er gebeurt. Als een kind in die groeispurt zit, wat zijn dan de voedingsrichtlijnen? Zijn die dan anders dan voor de groeispurt of daarna? Wat houden jullie aan?
Voor ons als diëtisten is het vooral inzicht van waar bevindt hij zich nu, deze speler?
Mm-hmm.
Maar voor die groeispurt heb je soms nog jongens waarvan anderen zouden zeggen van die heeft overgewicht of die is te zwaar of wat dan ook. En dat wij eigenlijk altijd aangeven van joh, deze jongen zit nog niet eens in de groeispurt. We kunnen wel aandacht gaan besteden om zijn gewicht af te vallen of wat dan ook. Maar deze jongen heeft gewoon nog alle energie nodig om te groeien. En als die dat voorbij is, dan kunnen we er wel op gaan richten als die dan nog steeds problemen heeft met gewicht.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat wij kijken van die zit ervoor, die zit erin en die zit erna. Deze moet dat eten en die moet zus eten.
Nee, maar goed, je hebt een goed punt met betrekking tot het gewicht. Ik weet wel in de tijd dat ik toen bij AZ werkte op de jeugdopleiding. Dat is inmiddels wel 10 jaar geleden. Dat ik toen wel in eerste instantie moest werken met de jongens die wat aan de zwaardere kant waren. En als ik er nu over nadenk, denk ik ik vond het toen al echt stom. In die zin, want dan krijg je als sportdiëtist natuurlijk wel... jij bent te zwaar, ga maar naar Esther. En dan krijg je natuurlijk dat voeding een soort van negatieve lading heeft. Terwijl het heel belangrijk is voor het voorkomen van blessures, voor het beter presteren. En we zijn er niet alleen om mensen te laten afvallen natuurlijk.
Dat is een van de belangrijkste punten, vind ik, voor diëtisten in een sportomgeving. Dat wij niet alleen maar gaan over... die is te zwaar, ga maar naar de diëtist. En je hoeft alleen wat aan je voeding te doen als je te zwaar of wel te licht bent. Maar vooral te zwaar. Wat we ook zien, is dat we ook... We kunnen zo ver teruggaan in de historie van alle data van spelers. Het is nou de doorslaggevende factor geweest. Dat hij nu gewoon op gewicht is of een gezond gewicht en een gezonde lichaamssamenstelling heeft. Dan is het uiteindelijk tijd. Er is gewoon tijd overheen gegaan. Het lichaam heeft tijd gekregen om te ontwikkelen. En het is niet zozeer dat er een bepaald dieet ten grondslag ligt dat hij nu wel goed zit. Nee. Maar je hebt ondertussen wel, toen hij 14, 15 was, heel veel tijd eraan besteed om misschien wat in gewicht te gaan verliezen. En ja. Aan onze taak om eigenlijk trainers en andere begeleiders het vertrouwen te geven. Maar joh, misschien is dat nu zo het geval, maar geef deze speler tijd om juist die ontwikkeling te ondergaan. En dan komt het vanzelf wel goed.
Ja, nou en wat ook een belangrijk punt is, Sjoerd, is dat wanneer je gaat hameren op dat lichaamsgewicht en dan vooral trainers vinden, coaches vinden, dat een atleet, een jonge atleet, zijn vetpercentage of haar vetpercentage zou moeten verlagen. Dat je natuurlijk heel groot gevaar loopt om te weinig te eten. Ja, en dus dan raak je helemaal uit balans. En vaak als je dan op die leeftijd al uit balans raakt, dat trekt vaak wel door naar de volwassen sporter.
Als je daar dan al zoveel focus op gaat leggen vanaf jong, zowang, dan zie je dat nog steeds later dat daar een soort negatieve focus op ligt.
Ja.
Dat is juist voor het mentale gedeelte gewoon een groot probleem.
Nee, dus
kan een groot probleem zijn.
Precies, dus als je het nou hebt over je lichaamssamenstelling, hè, dus wat jij zegt is, hè, wij monitoren die sporters heel goed. En jongens, ja, in jullie geval jongens, maar ook meiden, hè, die dus daarvoor misschien zouden zeggen van nou, we zouden wel graag willen dat je wat zou afvallen. Maar als je daar geen aandacht aan geeft en de groei en de tijd gewoon zijn gang laat gaan, dan is over het algemeen na die groeifase dat probleem bij 9 van de 10 gewoon weg. Althans, het probleem. Maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, maar kijk, het is niet zo dat we er niets meer doen. Maar uiteindelijk gaat het dan nog steeds aan de begeleiding qua voedingsadviezen. Maar iedereen is erbij gebaat om te focussen op gezonde voeding, gevarieerde voeding, zo min mogelijk bewerkte voeding, allemaal dat soort dingen. En dan kan het ook goed komen. Maar we gaan niet zeggen van nou, deze jongen is nu dit gewicht. In 2 maanden moet er minimaal 2 kilo af zijn.
Nee.
Want ja, dan wordt het echt een dieet en misschien zelfs dat ze gaan crashen.
Als we even gaan kijken, Sjoerd, naar de voeding. Wat is, vind jij, voor een jonge atleet echt een groot aandachtspunt?
Het belangrijkste is vooral dat ze met regelmaat eten. Dat ze aandacht hebben wanneer op mijn dag heb ik de mogelijkheid om te eten. En eet ik dan ook daadwerkelijk iets? Of vallen daar gaten tussen gedurende de dag meerdere keren per week? Want dan is dat echt voor mij een punt om aan te werken.
En maak je ook adviezen? Maak je ook schema's? Doen jullie dat ook voor al die jongens daar?
Nou, schema's maken we niet echt. Dus wij proberen vooral te stimuleren met... Kijk, wij gaan ook over het aanbod van de voeding bij ons.
Ja,
we lopen langs alle tafels en we kijken wat ze eten. Omdat we ze inmiddels gewoon goed kennen, weten we echt wel van ja, die mag wel echt wat meer gaan eten en die wat minder misschien. En dan sturen we daar meer op aan.
Oké, ik maak dus echt altijd schema's en ik reken alles door. Dat geeft ook wel houvast, geeft ook vaak wel weer inzicht. Kan alle kanten op, hè? Dus wat jij zegt, het is niet een goed of fout. Hè? Maar jullie zitten natuurlijk op die academie, je ziet die jongens dagelijks. Maar ik merk wel dat heel veel sporters het ook prettig vinden om toch een soort uitgangspunt te hebben. En daar gaan we dan op verder voortborduren. Op de verschillende trainingsdagen, wedstrijddagen.
Ja, ik denk wel dat we dat wel doen, maar dan meer in een algemene zin. Als je bij ons die opleiding doorloopt, en eigenlijk was dat ook in mijn werk bij Feyenoord. Je introduceert een gezond bord, hoe dat eruit ziet en wat voor hoeveelheden daarbij komen kijken en dat soort dingen. Meer richtlijnen qua hoeveelheden die je gewoon zichtbaar maakt in plaats van... opschrijft.
De meeste sporten, de duursporten, de intervalsport, daar speelde koolhydraten een hele belangrijke rol. En dan hebben we het natuurlijk wel over het liefst de volkoren producten. Nou ja, volkoren rijst vindt niet iedereen lekker. Volkoren pasta is altijd wel een dingetje. Je zit al nee te schudden. Heb je dat daar eigenlijk?
Ja, je hebt het allemaal wel. Eerlijk gezegd, het is altijd witte rijst, altijd witte pasta, altijd dat. Soms mixen we het wel, bijvoorbeeld cornflakes of zo. Dat bieden we wel aan. En dat we dat mixen met en een volkoren variant en de normale variant. Volkoren, eigenlijk
niet.
Daar had ik zoveel focus op in Nederland. Maar hier heb ik het eigenlijk, hoor je er zelden iemand over. Dus toevallig 2 weken geleden gezegd van joh, als er pannenkoeken worden aangeboden, probeer ze ook eens volkoren pannenkoeken. Want die jongens, die nemen toch wat er wordt aangeboden. Dus ze kiezen er toch wel voor. Nou, probeer dan toch iets voedzamer te maken dan wat er nu ligt.
Heb jij ook nog dat je zegt van nou, als ik met jonge sporters werk, dan wil ik minimaal dat ze zoveel gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht. Kijk je daar nog naar? Doe je dat ook niet?
Nee, daar kijk ik eigenlijk alleen naar. Misschien even goed om ook uit te leggen in de context waar ik werk. Ja. Dus wij zijn een opleiding voor het nationale team.
Ja.
Het is eigenlijk een onvergelijkbare situatie dan ergens anders in de wereld. Want wij hebben dus onze voetballers 5 dagen op de academy. Maar ze spelen in het weekend bij hun club. Dus dat zou je eigenlijk moeten vergelijken. Dat in Nederland dat ze eigenlijk heel de week in Zeist trainen. En dan in het weekend bij hun club een wedstrijd spelen. Ja, dat is eigenlijk niet mogelijk in Nederland.
Nee.
Of nergens eigenlijk. Dus dat is wel hoe wij werken. Daarom zijn wij dus ook de nationale teams. Wanneer we het hebben over voorbereiden voor een toernooi. Of voor een kwalificatie. Of dat soort wedstrijden met het nationale team. Maar dan komt wel dit soort dingen kijken. Hoeveel gram per kilo lichaamsgewicht. Om je voor te bereiden op een wedstrijd. En zorgen wij... Dus ik met de chef ervoor dat dit aanwezig is.
Ja.
Dus wanneer het echt richting de wedstrijd is, dan gaat het veel meer op deze gram per kilo lichaamsgewicht.
Ja, en als we het nou hebben over die categorieën, want je hebt onder 13 tot en met onder 18 en het gaat dan naar onder 20. Als je dus zo kijkt, heb je dan ook per groep dat je daar verschillende aandachtspunten hebt? Of hè, dus dat je zegt van nou, tot 13 jaar vinden we het belangrijk dat ze dit weten over voeding. Vanaf 15 jaar willen we dat ze dit kunnen met voeding. Als je 17 bent, 18, word je natuurlijk al volwassen. Dan moet je dat weten. Hebben jullie daar ook een soort van een lesprogramma hebt wat elke groep eigenlijk doorloopt?
Ja, eigenlijk wel. Dus we hebben het over 6 teams, als we het hebben van 13 tot en met 18. En dan heb je level 1, 2 en 3. Nou, level 1 zijn dan 13 en 14. En daarmee gaat het vooral over de introductie van voeding. Wat is gezonde voeding? Wat eet je? Wat moet je dagelijks eten of wekelijks eten? Gewoon echt puur kennismaking met... en ook kennismaken met het feit dat het een belangrijke rol is... in de ontwikkeling als topsporter of als mens. Vervolgens ga je meer op... vooral de aandachtspunten op de hoeveelheden en... Eigenlijk is het nog steeds heel veel herhaling van die eerste twee. Want je bent eigenlijk gewoon 6 jaar lang ben je aan het hameren op dezelfde soort punten.
Noem eens wat hamerpunten, Sjoerd.
Nou ja, glycogeen? Gewoon echt daar... Nee. Want glycogeen, dat soort termen, dat komt echt dus bij level 3.
Oké, dus de ouderen...
Vooruit, goed. Dat soort termen, maar ook dus bijvoorbeeld een gram per kilo lichaamsgewicht.
Ja.
Of kennismaking met supplementen, dat komt als later.
Ja.
Maar ja, de hamerpunten zijn eigenlijk, die zijn dagelijks, dat als je bij het buffet staat, dat je zegt, waar is je groente, waar is je eieren, gewoon, hoeveel ga je vandaag doen? Oké, is dit nog voldoende? De hele tijd van die, ja, dat herhaal je eigenlijk elke dag.
Dat je ze bewust maakt dat je, wanneer je sport en je sport intensiever, dat je dan ook iets meer mag opscheppen, of eigenlijk ook moet opscheppen van bijvoorbeeld de koolhydraten, dan wanneer je een minder intensieve dag hebt. Dat je daar ook de sporters, de jonge sporters, zich daar bewust van laten maken.
Ja, en eigenlijk ook vooral dat je de vraag meer stelt in de zin van, nou ja, je hebt een speler en je weet wat zijn doelstelling is, dat je zegt, weet je nog wat we hebben besproken, wat jouw doelstelling is voor de... voor jou als sporter. En dan zeggen ze dit. Oké, vind je dan dat het bord wat je nu opschept... dat ondersteunt? Of mist er iets? En dat ze er echt vooral zelf met die antwoorden komen... wat ze moeten doen. Dat zijn dus echt waar je de hele tijd op hamert. Dat elke maaltijd een mogelijkheid is... om je sport en je gezondheid te ondersteunen. En dat je daar dus over na kunt denken. En dat het eigenlijk na een tijdje... dat ze er niet meer over nadenken... maar dat het een soort automatische piloot is.
Oké, snap ik. En laten we het hebben over... Nu hebben we het natuurlijk over die koolhydraten gehad en die eiwitten. Nog even gewoon ter aanvulling. Eiwitten vind ik zelf erg overschat in de voeding. Je krijgt ze makkelijk binnen. En ja, vooral de jeugdatleten... die hebben niet zo heel veel nodig in die zin. Als je niet zo heel veel weegt... dan zit je heel snel aan die Ja, als jij 50 kilo weegt, 60 kilo, ja, en dus tot 100 gram eiwit is makkelijk te halen als je gewoon normaal eet. Voor mij is het in de praktijk altijd de puzzel met de koolhydraten. En wat jij zegt net ook, hè, ze laten inzien dat wanneer je zoveel doet, dat je ook gewoon niet moet vergeten te eten. Want dat is, ja, gaat ten koste van je herstel en ook van het opladen en van je energie. Als we het nou hebben over vocht, want bij jullie is het altijd mega warm. Nou, wordt denk ik ook heel veel binnengesport.
Dat valt mee.
Oké. Okay. Weer zo'n aanname.
Nee, maakt niet uit.
Ik denk alleen maar, Qatar, heet, warm, ja. Sporten
nee,
binnen.
Het valt wel mee. Het valt wel mee. Ja. Maar het is wel grappig dat bijvoorbeeld hier een normale dag...
Ja.
Daar zou in Nederland een soort hitteprotocol voor zijn.
Precies.
Qua verkoeling en extra natte handdoeken langs het trainingsveld en dat soort dingen.
Nou, wij zijn natuurlijk ook niet gewend. Maar als je het hebt over vocht, Sjoerd, hebben jullie daar nog aparte protocollen voor? Of hoe zit het met kramp? Ik noem maar even wat.
Ja, nou, eigenlijk kramp op zich, dat maak ik niet heel veel mee tijdens trainingen.
Dat is wel grappig, hè? Want hier in Nederland zijn best wel veel die kramp hebben.
Ja, ik weet niet, waar dat aan ligt. Ik zeg, maar tijdens wedstrijden maken we het wel vaak mee. Maar dan weet ik, wat is de oorzaak van de kramp is altijd de vraag. Dus dat moet je ook, denk ik, individueel bekijken. Is het ook aan de mate van getraindheid wat er dan spelen wordt gevraagd tijdens een wedstrijd?
Nee, dat is maar goed om even mee te geven. Want kramp is echt wel een veel voorkomend issue. Over het algemeen is kramp toch spiervermoeidheid. Ja. En dat komt veel vaker voor in wedstrijden dan in trainingen. En dat houdt in dat je nog niet goed genoeg getraind bent om die wedstrijd... die wedstrijd is gewoon zwaarder dan...
Ja, dus dat, want ik zie het vaak in het begin van het seizoen... heb je ineens heel veel kramp. Ja. Maar ze drinken hetzelfde als aan het einde van vorig seizoen. Maar toch wordt er vaak begrepen van naar de koeling... omdat het gewoon tastbaar is. Dan zie je van... hebben ze extra zouten nodig? Hebben ze extra vocht nodig? Hebben ze dit nodig? Tuurlijk, we gaan het altijd even bekijken of dat voldoende is. Maar over het algemeen zie ik dat niet... per se heel erg afhankelijk is en is het vooral de periode van het seizoen.
Ja.
Dus de getraindheid voor wat er wordt gevraagd van het lichaam.
En even altijd vocht, hè? Heb jij aparte, wat is jullie protocol op het gebied van vocht? Hoe hou je dat bij?
Ja, we houden het zozeer bij. Ze krijgen wel gewoon heel veel mogelijkheden om te drinken. Maar wat ook wel zo is, en dat is echt een heel erg cultuurverschil. Toen ik hier, eigenlijk iedereen die bij ons in de eerste week aankomt, die schrikt een beetje van het feit van de hoeveelheid 0,33 centiliter flesjes die worden gegeven. Dus je moet je voorstellen, we trainen 6 teams tegelijk.
Mm-hmm.
En bij elk team staan er 200 gekoelde flesjes klaar. Ja, dus kleine flesjes. En elk drinkmoment neemt elke speler 1 flesje.
Okay.
En die drinken ze niet per se op. De helft gaat over het gezicht, in de nek, over de borst of wat dan ook. Maar qua drinken besteden we eigenlijk heel weinig aandacht aan. Omdat er gewoon zoveel gedronken wordt. Dus er is niet echt een protocol. We zijn juist op zoek naar een manier dat we dat wel beter kunnen bijhouden. Omdat er gewoon zoveel verspild wordt.
Dus het wegen van die jonge atleten voor en na de training en zo, dat doen jullie niet per definitie?
Dat heb ik 2 keer gedaan. En dat was vooral in een omgeving dat ik met 1 team aan het werk ben en richting een kwalificatietoernooi. Ook vooral met de bewustwording. Dus dat ze doorhebben hoeveel ze verliezen en dat er zoveel individuele verschillen zijn.
Ja.
Dat is dat soort dingen.
Ja, nou ja, en dat ze realiseren dat niet alleen een tekort aan energie door bijvoorbeeld te weinig koolhydraten te eten je prestatie kan verslechteren. Ook vocht, als je natuurlijk heel veel vocht verliest en je vult dat niet aan en je in je vocht dat je verliest zit natuurlijk ook zouten. Natuurlijk ook prestatie, hydratiestatus wordt minder en dat natuurlijk ook prestatieverlies is. Dus vandaar dat de 2 dingen zijn waar je... Ja, denk ik goed op moet hameren als je het ook op jonge sporters werkt. Dan hebben we natuurlijk ook even, had ik het met jou net over. Ik heb een aantal stagiaires gehad die voor mij 2 keer een afstudeerscriptie hebben geschreven over voeding voor jeugdsporters. En waar de aandachtspunten qua vitamine en mineralen zitten in calcium, vitamine D en ijzer. He, jonge sporters, goed opletten dat je ook voldoende ijzer in de voeding aanwezig hebt. IJzer wordt ook vaak in Nederland... vergeten, maar we moeten dat echt wel regelmatig prikken. Want als je 1 keer iets prikt, dan zegt dat nog niks. Dus dat is ook iets wat gecontroleerd moet worden. Hebben jullie dat ook, dat je bloedwaardes nog checkt op vitamines en mineralen?
Ja, dus iedereen heeft eigenlijk wel een jaarlijks volgens mij een test.
Okay.
Ja, misschien is het een beetje te ingewikkeld, maar we hebben ook dan een soort ziekenhuis wat bij ons is aangesloten. Aspetar heet dat. En die gaan daar dan over die testen en wij krijgen dan de resultaten terug.
Ja.
Maar ook, zij gaan over de toediening van extra. En ik praat nu vooral over vitamine D.
Nou ja, want dat vroeg ik jou ook. Hè. Dus even voor de luisteraar, als je een sportend kind hebt, is het wel raadzaam om af en toe eens het bloed te laten nakijken. Ga je dan naar de huisarts, want dan krijg je het vergoed hier in Nederland. Of betaal je het zelf? Ja, dat is ook weer de vraag. Maar ijzer is natuurlijk wel iets wat vooral ook bij meiden die menstrueren belangrijk is om te checken of dat goed is. En als je niet heel veel eet, als je goed let op je energie, inname en je eet niet de meest gezonde dingen, ja, dan loop je gewoon kans om tekort ook ijzer binnen te krijgen. Vitamine D vind ik een hele interessante, want daar hadden wij het over. Ik zeg, nou, dat zal bij jullie waarschijnlijk geen issue zijn. Maar jij zegt, ook bij ons is het een issue, dat vitamine D.
Ik was er ook over verbaasd, want als wij als Nederlanders naar een land gaan waar het lekker weer is, dan vinden we het heerlijk om in de zon blootgesteld te worden aan de zon. En, maar hier is eigenlijk, iedereen vermijdt de zon. En alles wordt de hele dag ingericht om te vermijden. Je bent thuis, je gaat met de auto of de bus, ga je naar waar je heen moet. Daar ben je weer binnen, je zit in de airco, je gaat in het voetbal. Dan heb je alleen, je bent op het voetbalveld. En dat is de enige moment van blootstelling aan de zon.
Het is misschien ook maar beter, want het is niet zo heel goed natuurlijk voor je huid.
Nee, dat is ook zo.
Ja.
Maar daardoor zie ik hier veel lagere waardes dan dat ik in Nederland heb gezien. En daardoor en het wordt hier dus ook vooral toegediend met prikjes voor de spelers.
Gesuppleerd, ja. Dan is calcium, vind ik ook wel interessant. Want calcium, ja, onze calciumbronnen zijn natuurlijk kaas en zuivel. En als je geen dierlijke producten wil eten en je eet plantaardige zuivel, dan is calcium vaak wel toegevoegd aan dat soort producten. Waar halen jullie de calcium uit vandaan?
Ja, toch ook wel vooral uit yoghurt en melk. Dus dat is altijd wel aanwezig. Met lunch en avondeten is dat een minder probleem, want ze doen heel vaak de yoghurt bij hun rijstgerecht.
Oh ja.
Dus er wordt heel veel rijst gegeten met kip en dan gaat gewoon een lading yoghurt overheen. Dus op zich is dat, doen veel dat, maar het is nog steeds. Ik zie hier wel veel meer botbreuken en botblessures dan in Nederland.
Oh, grappig. Ja. Nou ja, grappig, maar het is wel interessant. Want ik was dan benieuwd naar ook. Omdat wij hier dan natuurlijk altijd zo'n duidelijke richtlijn voor hebben. En 1300 milligram van 9 tot 18 jaar bij de jongens en ook bij de meiden. Als je dan niet veel kaas eet of niet veel zuivel, ja, dan is dat best een lastig ding. En dan moet je natuurlijk kijken of het uit de plantaardige producten gehaald worden. Zijn er ook eigenlijk veel atleten daar die vegetarisch zijn, of zie je dat veel minder?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik werk nu, ik denk, 8 jaar of 9 jaar in het voetbal.
Mm-hmm.
En ik heb in mijn hele carrière 1 speler gehad die alleen plantaardig wilde eten. Of ik heb niet eens vegetariërs gehad.
Nee, nou ja, dus, ik zie dat dus heel veel.
Misschien is dat iets in het voetbal, maar ik heb er eigenlijk bijna nog nooit mee te maken gehad.
Oké, nou ja, dan heb je dat. Ik zie dat best wel veel. Veel atleten die graag plantaardig willen eten. Dus ook heel leuk om daar weer mee te puzzelen. Dat is natuurlijk altijd, is altijd mooi om te puzzelen of het allemaal klopt natuurlijk. Tot slot, we hadden het in het begin over de huidplooi. En toen zei jij met de voorbereiding, wij hebben besloten om dat vanaf 16 jaar pas echt te gaan doen en daaronder niet. Wat ik natuurlijk volledig onderschrijf, maar wat ik wel lastig vind is dat als ik sporters in de praktijk krijg die jonger zijn dan 16, dat wel altijd willen weten. Dat is vaak wel iets wat belangrijk is. Maar goed, dan zeg ik ook altijd, onder de 17, je hebt amper tabellen die dat ondersteunen. Dus wat moet je er dan mee? Dan krijgen wij natuurlijk de richtlijn om alleen de huidplooien te nemen. Wat doen jullie? Dus onder de 16 meet je geen huidplooien meer?
Nee, dat doen we eigenlijk niet. Dus eigenlijk ook met de reden waar we het net over hadden.
Ja.
Het heeft tijd nodig. Dus als wij dat nu gaan meten, wat bereiken we ermee? Dus als je puur kijkt, als je dat wel gaat doen, hoeveel tijd je daar aan kwijt bent, hoe je dan vervolgens je plan van aanpak daarop baseert. Eigenlijk doe je niets anders. Want als iemand te hoog uitkomt in huidplooien, over het algemeen zie je dat ook wel. Of zie je dat ook in gewichtsverandering met gewicht. Dus ja, want hoeveel geeft het je aan die informatie waar je daadwerkelijk ook iets mee doet? Minimaal. Dus dat is een van de redenen. Maar ook gewoon omdat het bij spelers het toch een bepaalde lading geeft.
Mm-hmm.
Als ze zogenaamd in goed of slecht zitten. Dus daarom is het onder de 16 doen we het gewoon niet. We doen gewicht, lengte. En we kijken gewoon hoe dat verandert als er iets daarin... Stel, iemand heeft in een maand 2,5 kilo extra. Ja, dan ga je mee in gesprek. Wat heb je in de afgelopen? Heb je een idee waar dit door komt? Wat dan ook. Ja, dan kom je meestal ook wel achter de oorzaak. Of helemaal dat het gewoon een toevalstreffer is. Want dat kan ook soms met gewicht. En dan ga je daarmee aan de slag. En daar heb je niet per se dat nummertje voor nodig.
Nee. Helder. Vind ik ook hoor. Dus het is ook goed om dat nog eventjes te onderstrepen. Dat wanneer je jonger bent dan 16 jaar. Er zijn geen tabellen die waar je op terug kunt vallen. Je kunt wel metingen doen. Maar daar moet je voor de rest geen conclusies meer aan verbinden. Maar ik krijg echt wel vaak nog dat jonge jongens. En vooral wanneer je fysiek sterk bent. En al verder bent in de ontwikkeling. En hè, dus bijvoorbeeld 15 bent. En onder 17 mee mag doen met voetbal. En dan zijn die jongens fysiek sterker. Dan verwachten ze ook alweer strengere eisen. Op het gebied van vetpercentage. Ja. Terwijl die gasten nog helemaal niet klaar zijn. Nog niet af zijn.
Nee.
Ja, daar moeten we toch eigenlijk wel vanaf. Tot slot. Grootste verschillen. Sjoerd, vind ik dan weer interessant tussen hier en daar. Je hebt al een paar dingetjes gemeld, maar ja, welke wil je nog even meegeven aan ons? Ook wel een leuke dingetje.
De grootste verschillen die ik vooral meemaak is hier over het algemeen is iedereen verbend. Dus van de sporters. Ik maak vaak mee dat dus we hebben volledige controle over de maaltijden die ze hier hebben. Maar uiteraard de maaltijden buiten het huis of buiten de academy.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk het grootste probleem.
Veel
en dat
te
is
luxe.
Allemaal heel makkelijk. Ik maak vaak mee dat spelers, kinderen, bepalen zelf wat voor eten ze bestellen. Dus het is niet uniek als jij een familie ziet en dat ze allemaal individueel heel makkelijk met hun telefoon bestellen wat ze zelf willen. Dus de een bestelt bij, nou ja, we hoeven geen namen te noemen, maar bij een Arabische keten en de ander bij een Amerikaanse keten en de ander bij dit. En die eten gewoon allemaal dat tegelijk. En de ouders die weten het helemaal niet. Dus de ouders zijn veel minder betrokken. Maar dus vooral die bestelmaaltijden is echt een heel groot
probleem.
Ding om aan te werken.
Ja.
Maar uiteraard zijn er ook gezondere. Dus we proberen dat wel zo te doen. Van oké, als we daarmee te maken hebben, hoe kunnen we dat toch sturen dat er ook gezondere keuzes zijn die ze kunnen bestellen.
Mm-hmm.
Dus in plaats van te zeggen, ja, je moet niet bestellen. Want ze blijven het toch doen.
Ja.
En ook, elke dag rijst kip, bijna geen groentes. Echt nog minder dan dat ik in Nederland gewend was. En eigenlijk is hier alles verkrijgbaar. Dus dat was voor mij... ik had dat een voordeel van mij. Ik kwam hier en ik dacht, er wordt hier weinig verbouwd. Maar alles wordt natuurlijk geïmporteerd. Dus alles is verkrijgbaar. Ja, het introduceren van groentes is een van de grootste uitdagingen elke dag.
Ik zou zeggen, succes daar dan. Hè. Het is hier in Nederland al een hartstikke lastig. En volgens mij zijn wij... Ja. 20 jaar roepen ze dat al. You got a job to do daar. Maar het is daar ook een stukje... Alles is er natuurlijk.
Ja, alles is er.
Alles.
Dus gebied.
Ja.
Dus,
vergat ik nog even. Over een paar weken begint de Ramadan. Ga je ook meedoen?
Ja, maar alles wordt erop ingericht. Dus... en dat eigenlijk... In Nederland... Bij Feyenoord had ik er mee te maken dat het echt een uitdaging was. Omdat natuurlijk het programma gewoon doordraait zoals het altijd gaat.
Ja.
Dus dan ben je veel meer in de adviezen bezig. Van hoe kunnen ouders het zo inrichten dat ze dat van beide... dat en er nog steeds prestaties geleverd kunnen worden. Maar ook hoe kan het qua tijden.
Mm-hmm.
Maar hier wordt alles erop afgestemd. Dus ik heb volgens mij deze week heb ik het schema gekregen. We gaan een maand lang...
Het begint 11 maart, hè? De Ramadan begint 11 maart, ja.
Dus wij gaan een maand lang van 9 tot 11 s'avonds trainen. Mijn werkdagen worden dan dus ook echt van 5 tot, van 5 tot 12.
Oh ja, en ga je zelf ook meedoen?
Sowieso niet de hele Ramadan. Ik ga niet een maand meedoen, ook omdat het gewoon... Ik kan niet mijn gezinsleven hier erop aanpassen dat we dat ook gaan doen. Dat we gezellig om 4 uur 's ochtends gaan ontbijten. Maar ik ben wel van plan om in ieder geval een paar dagen mee te doen. Zodra het, als dat lukt, met mijn eigen schema.
Nou ja, het lijkt mij wel interessant, omdat je daar dan in dat land bent.
Het is hier wel een soort van makkelijker. Omdat de zon gaat hier tussen 5 en 6 onder. Dus dat is in Nederland was het vorig jaar volgens mij 2,5 of 3 uur langere tijd vasten dan hier. Dus
het is iets gunstiger, want het begint 11 maart en op 31 of 30 maart gaat natuurlijk die klok weer naar de zomertijd. En dan, dan zitten we alweer een paar weken verder. Dus wat dat betreft is de uitdaging iets minder groot dit jaar.
Dat ook.
Want hier heb je natuurlijk niet dat de trainingsschema's erop worden aangepast. Je zult soms wel hoor, individueel. Maar ja, de eerste week is nog vaak te doen, maar daarna wordt het toch wel wat lastiger. En dan, maar voor de sporters die niet in een teamsverband werken, ga gewoon dan 's avonds sporten. Want dan kun je daarna laden en herstellen en kun je goed trainen. Wat zullen we de ouders of sporters, coaches, trainers als advies mee willen geven wanneer ze deze podcast hebben geluisterd?
Als ik puur kijk naar wat ik in de afgelopen jaren waar ik de meeste tijd aan heb besteed als we het over jeugdsporters hebben, is het toch altijd weer, en het is totaal niet sexy zoals ze dan zeggen, maar het blijft toch altijd weer die basisvoeding en het blijven introduceren van de simpele gezonde voedingsmiddelen. En daar besteed ik de meeste tijd aan en het blijven introduceren en herhalen en niet op een zeurderige manier, maar gewoon blootstellen aan en dat blijven doen. Daar valt de meeste winst mee te halen, uiteindelijk op lange termijn.
Ja, en ook want al die andere dingen die lonken, hè, dus het bestellen, het buiten de deur eten, even snel een hamburgertje, even snel een zak chips, even snel een energiedrank. Er wordt veel reclame voor gemaakt. Het is heel normaal om dat te eten. Daarmee loop je groot kans dat de basisvoeding niet klopt. Dus het werk bestaat uit veel basisvoeding, Sjoerd.
Ja.
Groente,
maar
fruit.
Ook wel heel belangrijk vind ik met kinderen is dat je alsnog met kinderen te maken hebt. En dat er ook niet bepaalde verboden producten zijn.
Nee.
Ik geef ze ook gewoon, want wat ik net al zei, we gaan vaak op trainingskamp. Ja, als wij 3 weken in het buitenland zijn met 150 jongens, die gaan niet 3 weken lang eten wat het beste is voor ze.
Nee.
We moeten ze ook de kans geven om juist de lekkere dingen, de patat, de pizza, cola, weet
niet
ik veel
allemaal.
Ja, daar moet wel ruimte voor zijn.
Ja.
Dat ook gewoon erbij hoort. Want soms krijg ik ook ouders die advies willen voor hun kind. Mm-hmm. Maar dan lijkt het vaak alsof de ouders het liever willen dan het kind. Die willen dan horen dat ze al die dingen niet meer mogen.
Ja.
Omdat dat niet gezond is.
Maar
het is juist ook gezond om af en toe ruimte te geven voor de dingen die juist lonken.
Ja, heel goed. Mooie toevoeging. Als mensen denken van, hey, wat interessant, waar kunnen ze jou op vinden? Of ze, misschien leuk om een kijkje te nemen op die Aspire Academy. Toch? Want dat is waar je werkt.
Ja, dat soort dingen. Dat kan. Het kan altijd ook op Instagram. Ben ik te vinden. Ik heb wel een beveiligd, maar over het algemeen als ik accepteer ik dat wel. Verder. Echt niet zoveel.
Nee.
Misschien moet ik dat meer doen.
Nee hoor.
Doe
gewoon lekker waar je zelf zin in hebt, Sjoerd. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
Dank je wel, Sjoerd, dat je hebt willen delen je avontuur daar in Qatar. Ik volg je en ik vind het leuk om collega's die dit stapje en deze uitdaging aangaan te horen hoe het gaat. En het lijkt mij fantastisch, nogmaals. Ik hoop wel dat er wat meer dames en wat meer meiden ook daar de kans krijgt. Maar goed, dat zal de toekomst leren of dat ook gebeurt.
Ja, dat is gewoon de academy. Hè? Maar over het algemeen wordt die wel heel gestimuleerd dat iedereen sport. En alle vrouwen en ook op de voetbalclub waar mijn kind, waar mijn zoon zit, daar zitten ook...
Okay.
Die hebben gelukkig ook vrouwenteams of gemixte teams en dat soort dingen.
Ja,
dus dat,
ja, dat gaat beter.
Het loopt achter, maar hopelijk komt daar een beetje verandering.
Ja, nou, de tijd, alles heeft tijd nodig. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag, mail naar voedingspraat@estevanetten.nl. Je kunt mij, Esther van Etten, ook volgen op Instagram. En vergeet niet Voedingspraat door te sturen. Geef ook even een duimpje, want dat helpt mij om beter gevonden te worden. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.